Lieve mensen, we willen met elkaar zondag 7 en 8 uit de Heidelbergse Catechismus lezen. In de officiële versie van de Protestantse Kerk in Nederland. Zondag 7, vraag 20. Worden dan alle mensen weer door Christus behouden zoals zij in Adam verloren zijn? Antwoord: nee, maar alleen diegenen die in hem door een oprecht geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21. Wat is een oprecht geloof? Antwoord: een oprecht geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waar houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid door God geschonken zijn. Uit louter genade, alleen omwille van Christus' verdiensten. Vraag 22. Wat is dan voor een christen nodig te geloven? Antwoord: alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dat is wat de artikelen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom leren. Vraag 23. Hoe luiden die artikelen? Antwoord: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zondag 8, vraag 24. Hoe worden deze artikelen ingedeeld? Antwoord: in drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. Het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. Vraag 25. Wanneer er maar één goddelijk wezen is, waarom noemt u er dan drie? De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Antwoord: omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover lezen we uit de Heidelbergse Catechismus. De vorige maal, beste vrienden, hebben we ons moeten bezighouden met die verschrikkelijke gebeurtenis die wij omschrijven als de zondeval. Die geleid heeft tot dat wat we hier aan het begin van vraag 20 of aan het eind van vraag 20 vinden. Namelijk dat allen in Adam verloren zijn. Niet zomaar verloren zijn, maar in Adam verloren zijn. In de Romeinen 5 worden die twee verbondshoofden tegenover elkaar gesteld. De eerste Adam en de laatste Adam. Zo heet hij daar niet, zo heet hij in 1 Korinthe 15. Maar in Romeinen 5 is het Christus die tegenover Adam gesteld wordt. En daar zien we dat mensen niet alleen maar individuen zijn, maar ook gerekend worden naar hun hoofd. En bij Adam zijn dat al diegenen die ook uit Adam gesproten zijn. We hebben al nagedacht over die ingewikkelde vraag wat dan de erfzonde is, want we hebben gezien dat als je in Adam geboren bent, en dat betekent simpelweg als je een nakomeling van Adam bent, dan ben je automatisch verloren, hoef je niets voor te doen. Dat is belangrijk. Mensen gaan niet alleen maar verloren omdat zij zondigen. Mensen gaan verloren omdat zij zondaren zijn. Of anders gezegd, je bent niet een zondaar omdat je zondigt, maar je zondigt omdat je een zondaar bent. Want een zondaar ben je al in de wieg. In Adam worden alleen zondige mensen geboren. Johannes 3, daar zegt de Heer Jezus, wat uit het vlees geboren is, is vlees. en daar valt niets aan te verbeteren. In Adam ben je dus verloren. We lezen aan het einde van Johannes 3 dit merkwaardige woord. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Daar staat niet, die komt op hem. Nee, die is al op je. Als iemand vraagt in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? Handelingen 16, dan komt daar een antwoord. Hij moet iets doen. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden. Maar als iemand de vraag zou stellen, wat natuurlijk nooit gebeurt, wat moet ik doen om verloren te gaan? Dan is het antwoord niets. Daar hoeft u niets voor te doen. U hoeft alleen maar uit Adam geboren te zijn en dat bent u. En als u in Adam bent en in Adam blijft, dan blijft ook de toren van God op u. En daarom stelt de catechismus de vraag, hoe moet het nu verder met al die mensen die in Adam verloren zijn? Er zit een zeker automatisme in. Als je uit Adam geboren bent, en dat zijn we allemaal, dan ben je al verloren. En je zou oppervlakkig gedacht kunnen menen dat datzelfde automatisme ook geldt voor het omgekeerde. Zoals in Adam allen verloren zijn, zo zijn in Christus allen behouden. Daarvoor is Christus in deze wereld gekomen. God heeft de wereld lief gehad en niet alleen maar een beperkt gedeelte van deze wereld, opdat hij de wereld door Christus zou behouden. En dat kun je dus veronderstellen dat dat betekent, zoals in Adam alle verloren zijn, zo zijn in Christus allen behouden. En vandaag de dag is deze leer van de zogenaamde alverzoening nog veel sterker dan in de tijd dat de Heidelbergse catechismus geschreven werd. In allerlei kerken en kringen, maar in vele stromingen binnen de evangelische wereld, maakt zich deze leer sterk. En dat niet alleen, we merken ook vaak dat er weinig verweer tegen is. Het is ook een gedachte die aanspreekt bij de manier waarop wij vandaag God beleven. We horen liever over de lieve God dan over de rechtvaardige God. Terwijl er geen preek in de Handelingen is waarin ooit over de liefde van God gesproken wordt. Dat is natuurlijk niet verboden om dat te doen. Maar het is merkwaardig dat daar het accent anders ligt. In de Handelingen liggen in de evangelisatiepreken de accenten altijd op de heiligheid en op de gerechtigheid van God. Maar waar de liefde van God eenzijdig op de voorgrond stelt, dan krijg je ook steeds meer mensen die zeggen, ik kan me niet voorstellen dat. Nou, dat is al gevaarlijk in de theologie hoor. Als je begint met te zeggen, ik kan mij niet voorstellen dat. Er valt, als het over deze eeuwige en goddelijke dingen gaat, je sowieso al weinig voor te stellen. Dus dat legt als argument totaal geen gewicht in de schaal. Het is totaal niet logisch dat in Christus alle behouden worden. Het is wel logisch dat in Adam alle verloren gaan. Daar hoef je ook niets voor te doen, zei ik. En als er dus iets in verandert, als dat betekent dat er mensen zijn die ondanks dat ze in Adam verloren zijn, toch behouden worden, dan is daar iets voor nodig. Een verandering. Een verandering die in de Bijbel, al wordt dat hier zo niet genoemd, met het woord wedergeboorte wordt aangeduid. Er is een verandering nodig. En nu kun je die verandering op twee manieren benaderen. Dat is zo boeiend dat je heel kort na elkaar die beide veranderingen, die beide benaderingen hier vindt. Je kunt het benaderen vanuit het gezichtspunt van God, van Gods soevereine genade. En dan zou je dat dus kunnen doen vanuit de verkiezing. Je zou kunnen zeggen, zoals in Adam alle verloren zijn, zo heeft God in zijn genade besloten toch een deel van hen te redden. Dat zou een juiste uitspraak zijn, maar dat is niet de uitspraak waarvoor de catechismus hier kiest. Die kiest voor de andere kant, de kant van de verantwoordelijkheid. Want we lezen hier als antwoord, nee, alleen diegenen worden behouden die in hem door een oprecht geloof worden ingelijfd. Dat klinkt wel passief, dat is het ook, je wordt ingelijfd. Maar toch, het is jouw oprechte geloof. En daar staat er ook nog zo'n woord achter, dat soms wel eens als een beetje een Arminiaans woord wordt aangeduid. En u weet, in sommige kringen is dat zo ongeveer het ergste scheldwoord dat je kan bedenken. aannemen. Ik herinner me jaren geleden in Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond, dat daar een artikel stond van een predikant terecht die daar schreef: luister, laten we wel wezen mensen, dat woord aannemen, dat is geen Arminiaans woord, dat is een door en door Bijbels woord. Hij had ook nog kunnen zeggen, het is een woord uit de catechismus, vraag 20. Aannemen. We lezen Johannes 1, vers 12. Maar zovelen hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht of het recht gegeven kinderen van God genaamd te worden. En we lezen in 1 Thessalonicense 1 dat Paulus daartegen de gelovigen in Thessalonica zegt: jullie hebben onder veel verdrukking het woord met blijdschap aangenomen. Dat is een door en door Bijbelse term. We kunnen nog sterker zeggen, wie dat woord aanneemt, die is behouden. Wie dat woord weigert aan te nemen, die is verloren. Er staat wel bij, terecht, begrijpelijk, het moet een oprecht geloof zijn. Jacobus in het tweede hoofdstuk van zijn brief schrijft uitvoerig over wat je een onoprecht geloof zou kunnen noemen. Hij noemt het een doodgeloof. Dat is een geloof dat geen vruchten draagt. Dat is een uitwendig geloof. Dat is een schijngeloof. Dat is dood omdat het geen vrucht voortbrengt. Als er een rank aan de wijnstok is, zegt de heer Jezus Johannes 15, die geen vrucht voortbrengt, dan moet die rank worden afgehouden. Er zijn ranken die brengen een beetje vrucht voor. Dat is jammer, het zou fijn zijn als het veel vrucht was. Maar dat doet de landman dan ook zijn best voor. Dat die kleine beetje, dat kleine beetje vrucht veel vrucht wordt. Maar er is een reusachtig verschil tussen nul en een klein beetje. Nul vrucht betekent rank wordt afgehouden. Er is geen levende verbinding naar de wijnstok. Een klein beetje betekent er is een levende verbinding. Maar dat vruchtdragen moet versterkt en verdiept worden. Daarom een oprecht geloof. Een geloof dat werkelijk een zaak is van het hart, van het wedergeboren hart. En niet alleen maar een uitwendig voorwaar aannemen van bepaalde zaken, of een huichelachtig geloof, een voorgewend geloof en wat al niet meer. Dan staat er ook iets bij dat ons even kan verbazen, dat we door een oprecht geloof in Christus worden ingelijfd. Dat is nogal een merkwaardig woord in dit verband, want dat woord inlijven, dat kennen we zo niet uit het Nieuwe Testament, maar er is wel een plaats die er het meest op lijkt en dat is Romeinen 11. Waar we de parabel vinden van de olijfboom in het betoog van Paulus, waar we horen over takken die zijn uitgerukt en over takken van een wilde olijfboom die zijn ingeënt op die olijfboom. Daar doet het nog het meest aan denken. Hoewel die olijfboom letterlijk niet zozeer Christus is, als wel de belofte die God aan de vaderen heeft gegeven en waar ook de heidenen door geloof deel aan krijgen. Voor de rest zou je dat woord ook nog kunnen betrekken op wat we lezen bij Paulus over de gemeente als het lichaam van Christus. Wij zijn mede ingelijfden, zeggen sommige vertalingen in Efeze 2. En daar staat letterlijk, we zijn met andere gelovigen samen één lichaam geworden. Één lichaam van Christus. Dus laten we het zo opvatten. Je bent door een oprecht geloof niet alleen met Christus verbonden, maar je bent een lidmaat geworden van het lichaam van Christus. En je hebt al zijn weldaden aangenomen. Dat is mooi, dat is een verzameling van alle wonderbare zegeningen. Direct horen we dat meer over. Die God in petto heeft voor allen die in geloof tot hem komen. Nou, ik heb u al iets gezegd over de vraag, wat is een oprecht geloof? En de catechismus probeert dat duidelijk te maken met twee belangrijke termen. Die allebei inderdaad van groot gewicht zijn. Namelijk, het is aan de ene kant een stellig weten of kennen en aan de andere kant een vast vertrouwen. Als je een van die twee hebt, heb je niet genoeg. Ik ben zulke jonge mensen wel tegengekomen die alles geloofden wat er in de geloofsbelijdenisgeschriften stond. Er was zeker een stellig weten en kennen bij hen aanwezig. Maar als ik aan hen vroeg, heb je daar nou ook innerlijk geestelijk deel aan? Wat heeft dat nou met je hart gedaan? Wat voor relatie heb je met de Heere God? Dan keken ze mij aan alsof ze het in Keulen hoorden donderen. Dat had ook nog nooit iemand ze gevraagd. Ze wisten alles over het stellig zeker weten. Ik zal ook niet zeggen dat ze niet wedergeboren waren, daar ga ik niet over, daar oordeel ik niet over, maar ik was er wel geschokt van. Dat er mensen zijn die zeggen, ik geloof alles wat er in de belijdenis staat. Ik zeg wel eens een keer, maar dat is wel erg hard hoor, daar moet je mee uitkijken, maar ik zeg het toch. Denk dat er iets is in de geloofsbelijdenis wat de duivel niet gelooft? De duivelen geloven ook en zij sidderen, zegt Jacobus. Maar ze hebben er innerlijk geen deel aan. Je kunt geloven in alles wat er in de belijdenis staat zonder er innerlijk deel aan te hebben. Maar het omgekeerde, stel je voor dat iemand zegt, ja, maar dat andere, dat mag ik gelukkig door genade ook hebben. Een vast vertrouwen. Dat is mooi, want het woord voor geloof in het Grieks, daar zit ook het element van trouw in. Je moet altijd je afvragen of je dat woord moet vertalen als geloof of als trouw. Er zit in dat element van geloof ook iets van niet alleen vertrouwen wat God in zijn woord ons geopenbaard heeft, maar het is ook een zich toevertrouwen aan. Een overgave. Geloof is altijd geloofsovergave. Het is altijd geloofsonderwerping. Het is altijd een zichzelf uitleveren met huid en haar. Maar stel je voor dat iemand dat tweede heeft. En niet dat eerste, is dat denkbaar? Nou, dat is natuurlijk sowieso al erg moeilijk denkbaar. Maar soms krijg je toch de indruk dat je met mensen te maken hebt die echt oprecht zijn in hun geloofsvertrouwen jegens de Heere God. Maar die bitter weinig van hen weten. Omdat ze de Bijbel niet lezen. Of omdat ze uit een omgeving komen waar de bestudering van de Bijbel ook een heel, heel geringe rol speelt. Daarom is het goed dat die twee hier naast elkaar staan. Het een heeft te maken met je verstand en ik aarzel om te zeggen dat het andere met je gevoel te maken heeft, want het gaat verder dan dat. Laat ik dat zeggen, het heeft met je hart te maken. Maar het eerste is, je moet weten wat je gelooft. Je moet trouwens ook weten wie je gelooft. Paulus schrijft in zijn geestelijk testament, ik weet wie, niet in wie, maar wie ik geloofd heb. Je moet ook weten wat je gelooft. En daar gaat de catechismus direct uitvoerig op in die 12 artikelen. Dus het gaat om een stellig weten, maar het gaat vooral om geloofsovergave. En nu krijgen we de andere kant van het verhaal. Daar straks hadden we het over in geloof aannemen. Om het nog eens te onderstrepen, je kunt nooit behouden worden als je niet in geloof die weldaden van God aanneemt. Maar nu zegt de catechismus, hoe gebeurt dat dan? Een vast vertrouwen, nadat ik nog een regel eerder ga, waardoor ik alles voor waar houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. En dan ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Er is geen mens die ooit behouden kan worden door een geloof dat hij zelf op tafel heeft gelegd. Paulus zegt dat heel duidelijk in Efeziërs 2. En het is geen wonder dat hij dat daar zegt, omdat juist daar de nadruk ligt op de volstrekte eenzijdige werkzaamheid van God. Dat is ook geen wonder, want Efeze 2 begint met te zeggen dat we van nature dood zijn in de misdaden en de zonde. Je kunt een dode in zijn oor toeteren dat hij het evangelie moet aannemen, maar hij is niet in staat je te horen, laat staan te doen wat je zegt. Als de dingen zo beschreven worden in de Bijbel, dat gebeurt niet altijd, maar als het zo beschreven wordt, dan moet alles ook van God komen. Dan begint God met dat werk van de levendmaking. Hij maakt ons één met de opgestane Christus. Alles moet dan van God komen. En als dan iemand zegt, ja maar wacht even, ik heb dan toch maar geloofd. Dat was toch mijn bijdrage aan het geheel. Zeker, God heeft het allemaal gedaan. Maar ik heb dan toch maar mogen geloven. Dan zegt Paulus, nee hoor, het is Gods gave. Het is Gods genadige geschenk dat hij dat geloof geeft. Dus dat geloof is een verantwoordelijkheid. Maar het is ook een gave van God. Als iemand niet wil geloven, dan leggen we alle nadruk op die verantwoordelijkheid. En zeggen we, vriend, geloof toch, want als je niet gelooft, ga je voor eeuwig verloren. En als iemand geloofd heeft, dan zeggen we, terugblikkend op wat er met hem gebeurd is. Dit is nou het wonder van God dat hij aan jouw ziel gedaan heeft. En je zult nooit iemand tegenkomen die daartegen protesteert en die zegt, wat? Heeft God dat gedaan? Dat heb ik toch zelf gedaan? Nee, want als werkelijk een nieuwe leven in je hart geboren is, dan zul je ook op dit punt van harte de waarheid ervan toestemmen. Het is het evangelie, wat is dat een mooi woord. Goede boodschap, blijde boodschap. Je vindt het al in de evangelie, het begint al in Marcus 1. De Heer Jezus nodigt de mensen uit het evangelie aan te nemen. En Paulus noemt dat het evangelie der zaligheid, of zoals ik het altijd liever vertaal, het evangelie van de behoudenis. Dat is letterlijker. Het evangelie waardoor wij behouden worden, zegt hij in 1 Korinthe 15. En in Efeze 1, het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis. Dat wil zeggen, de goede boodschap die God in deze wereld zendt, waardoor je, als je die in geloof aanneemt, behouden wordt. Het evangelie werkt dat vast vertrouwen in mijn hart. En dan is het heel bijzonder dat de catechismus de nadruk erop vestigt dat dat maar niet een soort algemeenheid is die geldt voor een bepaalde amorfe massa mensen die niet nader in individuen zijn te onderscheiden. Ik denk dat veel mensen ook zo'n voorstelling van de hemelse gelukzaligheid hebben. Een soort gigantische conferentie met 100.000 of 1 miljoen bezoekers. Ik hoor dat de paus vandaag of morgen op de Filipijnen de grootste christelijke samenkomst uit de ganse kerkgeschiedenis gaat leiden. 6 miljoen mensen. Nou, als je daarbij staat, dan voel je dus werkelijk een nummer in een hele grote massa. Zou het zo in de hemel ook zijn? En dan zegt de catechismus, dat vast vertrouwen dat God niet alleen anderen, maar ook mij, door Gods genade, die vergeving van zonde, die eeuwige gerechtigheid en die gelukzaligheid geschonken zijn. Hier is de catechismus weer net zo puur persoonlijk als in de allereerste zondag, weet u het nog? Wat is jouw enige troost? Dat ik het eigendom van Christus ben. Om het even heel kort samen te vatten. Mijn troost is, ik behoor hem toe. En nogmaals, dit is heel bijzonder, omdat de catechismus toch in de eerste plaats bedoeld is voor jonge mensen. Het is een onderwijsboek, een onderwijs in de christelijke leer. Maar de catechismus gaat daarbij vanuit dat jonge mensen aangesproken worden alsof het de vanzelfsprekendste zaak is. Als jonge gelovigen die van ganser harte dit kunnen naspreken. Niet alleen aan anderen, aan een grote grijze massa van mensen waar ik dan door genade misschien ook een klein anoniem plekje in mag innemen. Nee, hij heeft dat aan mij geschonken. Ik herinner mij een preek uit mijn jeugd. Zoals ik er, hoe ouder ik word, steeds meer lijkt te gaan onthouden. Waarin gelezen werd eerst uit Efeze 5, vers 25 of 26. Christus heeft zijn gemeente lief gehad. En zichzelf voor haar overgegeven. Dat is heel algemeen. Daar ben ik een klein stukje van. En dat is geweldig om te weten. Maar dan in vers 2 van datzelfde hoofdstuk. Christus heeft ons lief gehad. En zichzelf voor ons overgegeven. Dat maakt het al veel persoonlijker. Ons, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn. En dan werkte de preek toe naar de climax van Galaten 2, vers 20. Waar Paulus zegt, de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En toen zei de prediker in mijn jeugd iets wat ik nooit meer vergeten ben. Hij zei, als ik de enige zondaar in deze wereld was geweest, dan zou de Heer Jezus voor mij in deze wereld gekomen zijn. zichzelf voor mij hebben overgegeven, opdat ik behouden zou worden. Hij kwam niet voor een gigantische schare waar ik dan anoniem ook een stukje van mag zijn. Nee, hij kwam voor mij. Mij, zegt de catechismus, is vergeving van zonde geschonken. Kijk, dat is een beetje verschil met wat we straks krijgen, maar dat komt over een aantal keren wel. Wat er staat in de geloofsbelijdenis. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Neem je dat heel letterlijk, dan zou de duivel dat ook kunnen zeggen. De duivel gelooft ook in de vergeving van de zonde. Alleen de duivel kan nooit zeggen, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Ziet u? Daarom staat het hier in vraag antwoord 21 mooier dan het in de belijdenis staat. Ik geloof in de vergeving van de zonde. Ik denk dat er heel veel christenen in Nederland zijn die daar van harte in geloven. Maar als je ze vraagt, zijn jouw zonden ook vergeven? Dan zouden ze moeite hebben om met diezelfde stelligheid een ja uit te spreken. Nou, de catechismus zegt, mij is vergeving van zonden geschonken. Mij is eeuwige gerechtigheid geschonken. Terwijl ik weet, enigszins weet wat voor mens ik in mezelf ben, ziet God mij tot in eeuwigheid als een rechtvaardige. En mij is gelukzaligheid geschonken. Nu in beperkte mate. En straks zal ik daar ten volle deel aan mogen hebben. Uit louter genade. Alleen omwille van Christus verdienst. Het is bekende trits die we vinden in Romeinen 3. Een driehoek. God, Christus. Wat God betreft, de rechtvaardiging is uit genade. Dat wil zeggen, de bron van het feit dat God, zoals Romeinen 4 vers 5 zegt, goddeloos rechtvaardigt, is zijn genade. Ten tweede, daar staat bij dat we gerechtvaardigd zijn door het bloed van Christus. Het is Gods genade, maar met eerbied gesproken, Gods genade is niet genoeg. Gods heiligheid vereist een fundament. En dat fundament heeft hij gevonden in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is wat de catechismus omschrijft als Christus verdiensten. En ten derde, wat mij betreft, het geloof. Dat is een gave van God, hebben we gezien, maar het hoort er wel bij. Het is Gods genade. Het is het bloed van Christus en het is ons geloof. Maar wat dan moeten wij nou gaan geloven? Dat is de volgende vraag. En je zou kunnen zeggen, nou, dat antwoord is eigenlijk de hele Bijbel. Je moet eigenlijk alles geloven wat er in de Bijbel staat. Maar al heel vroeg in de kerkgeschiedenis is er een behoefte ontstaan om te zeggen, wat is nou het meest fundamentele? Waar draait het nou echt om? Waar draait het om in het uur van de dood? Waar draait het om in het licht van de eeuwigheid? Er zijn talloze dingen waarin christenen van mening kunnen verschillen. Zoals we hier bij elkaar zitten, verschillen we ernstig van mening over de doop. En over de profetieën. En over duizendjarig rijk. En over de plaats van de vrouw. En over de geestesgaven. En ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Maar de catechismus vraagt, maar als het gaat om leven en dood. Als het gaat om hemel en hel. Waar komt het dan ten diepste op aan? En dan sluit de catechismus zich aan, we hebben straks al even gehoord, bij die aloude apostolische geloofsbelijdenis. Die heet zo, omdat er een legende is, dat de 12 apostelen in een kring bij elkaar hebben gezeten en toen samen die hebben opgesteld. Petrus stond op en die begon met te zeggen, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En toen stond de tweede op en die zei, en ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. En toen stond de derde op, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is een mooie legende. Er is geen mens die gelooft dat het echt zo gegaan is. Maar de gedachte die daarachter zit, is wel heel belangrijk. Dat wat we in deze geloofsbelijdenis uitdrukken, gaat terug op het apostolisch onderwijs. Handelingen 2 zegt dat de vroege kerk in Jeruzalem zich hield aan het onderwijs van de apostelen. De leer der apostelen. Dus in die naam zit, dit is maar niet een uitvinding uit later eeuwen. Hoewel inderdaad bij Irenaeus, tweede eeuw, we voor het eerst een formulering vinden die al sterk lijkt op dit. Nog lang niet helemaal, maar toch sterk erop lijkt. En nog een paar eeuwen later krijgen we pas de formulering zoals die hier staat. Maar in essentie gaat dit terug op de alleroudste kerkvaders, Irenaeus voorop, die proberen hebben geprobeerd samen te vatten, waar gaat het nou om? Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, dat is waar de artikelen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom leren. Daar kun je natuurlijk wel een vraagteken bij plaatsen. Staat het er echt allemaal in? Wat dat betreft heb ik dan nog liever de geloofsbelijdenis van Nicea. Die is natuurlijk ook een heel stuk langer. En die dateert ook uit later tijd. Maar met name als het gaat over de leer des heils. Ik zou hier uit deze apostolische geloofsbelijdenis niet hebben opgemaakt dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Er staat, hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaan ter helle en opgestaan. En pas aan het eind staat er vergeving van de zonde. Maar wat de verbinding tussen die twee is, dat staat er niet. Dat staat wel in de geloofsbelijdenis van Nicea, die duidelijk geïnspireerd is door deze geloofsbelijdenis, maar ook uitvoeriger is. En zelfs daar is die heilsleer eigenlijk nog maar heel mondjesmaat behandeld. Hoe komt dat? Dat komt door de zaken waarmee de kerk in die tijd bezig was. In die eerste eeuwen ging het heel sterk over wie is nou Christus. Het ging veelal over de vraag wie is Christus, wie is God, de leerstelling als de twee naturen van Christus, de drie eenheid. Dat waren veel actuelere vragen dan hoe zijn we nou eigenlijk behouden geworden. Dat was eigenlijk in die tijd een vanzelfsprekendheid. Dat was nog geen issue, zoals we dat vandaag zeggen. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, als iemand alles gelooft wat er in die 12 artikelen staat, is die dan eigenlijk wel behouden? Als iemand zou opzeggen, dit is wat ik geloof, en hij zegt die 12 artikelen, dan zou ik aan het eind zeggen, nou, dat vind ik heel mooi, ik ben blij. Maar nu wil ik even weten, geloof je dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is? Dus als samenvatting van de leer van God, van de leer van Christus, van zijn persoon, de drie eenheid, is het heel mooi. Maar ik had het nog wel wat uitvoeriger willen zien. Wat dat betreft had de catechismus van mij ook, had al een stuk langer geworden, ook de geloofsbelijdenis van Nicea mogen behandelen, waar hetzelfde in staat, maar nog een aantal dingen meer. De andere kant is, hoe meer je erbij schrijft, des te meer twistpunten ontstaan er ook. Er staan in de geloofsbelijdenis van Nicea meer twistpunten dan hier. Dus uiteindelijk zeggen we dan toch maar, hier staat de kern in. Korter kan het niet. Het zou iets langer mogen, maar korter kan het niet. Nou, dan gaan we natuurlijk niet die geloofsbelijdenis behandelen, want dat gaat juist in de komende weken gebeuren, komende zondagen gebeuren. Daarom het stukje wat nog overblijft, dat heeft te maken met het allereerste artikel. Verder komen we helemaal niet vandaag. Dus verwacht niet van mij dat we die 12 artikelen gaan behandelen, want dat gebeurt in de catechismus, in de zondagen en de vragen en antwoorden die hierna komen, stuk voor stuk. En dan heeft de catechismus goed aangevoeld dat op het punt van de heilsleer nog wel het een en ander ontbreekt. En dat hebben ze er toen zelf maar bij gezegd. Dus het komt allemaal goed. Aan het eind gaan we het over de rechtvaardigingsleer horen en dan wordt dat punt van de heilsleer alsnog goed gemaakt. Maar dit zijn de 12 artikelen zoals ze inderdaad in veel kerken in ons land nog steeds elke zondag worden voorgelezen. Hoe worden die artikelen ingedeeld? Als je goed kijkt naar die 12 artikelen, dan kan iedereen al zien dat dat de indeling volgt van de drie eenheid. God de Vader, dan Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. En ten derde in artikel 8, ik geloof in de Heilige Geest. De indeling is, zoals we dat noemen, trinitarisch. Dat wil zeggen, is gegroepeerd rond de drie personen in de Godheid. En vraag 24 zegt dan ook, hoe worden die artikelen ingedeeld? In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping. Nog niet eens het algemeen de schepping, boeiend, want de artikelen zeggen schepper van hemel en aarde. Maar dat is weer zo onpersoonlijk. Dat is weer zo universeel, dan ben je weer zo'n klein vlokje op de wereldoceaan. Maar in de weergave in vraag 24 staat, het gaat over onze schepping. Ik ben een schepsel van God. En voordat ik verder ook maar iets over de heilsleer ga zeggen, voordat we dat zelfs maar kunnen begrijpen, moet ik weten, ik ben een schepsel van God, want als dat niet zo was, dan zou al de rest ook ter aarde vallen. Dus het gaat over onze schepping. De tweede, het gaat over God, de Zoon en onze verlossing. En de derde over onze heiliging. Het gaat over onze schepping, wij zijn schepselen van God. Het gaat over onze verlossing, want we zijn vergevallen schepselen van God. En als je aan de verlossing deel hebt gekregen, dan moet je ook nog leren als een verlost mens te leven. En dat noemt de Bijbel heilig maken. Het enige kanttekeningetje dat ik hierbij zou willen geven is, alsjeblieft ga die drie personen niet te ver uit elkaar halen. Dat wil de catechismus ook niet. Maar denk erom, alle drie hebben te maken met God als schepper. Niet God de Vader is de schepper. God is de schepper. En God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Ik zal u opnieuw een preek uit mijn jeugd citeren, waarbij ons voorgehouden werd, alle dingen zijn uit de Vader en ze zijn door de Zoon en in de kracht van de Heilige Geest. Bij het scheppingswerk kunnen we zeggen, alle dingen zijn uit de Vader. Maar je kan daarom nog niet zeggen dat de Vader alles geschapen heeft, want de Zoon is de uitvoerder. Daarom lees je ook in Hebreeën 1, Johannes 1 en Kolossen 1, dat God alle dingen geschapen heeft door middel van de Zoon. Dus de Zoon is ten volle in het scheppingswerk begrepen. Het scheppingswerk is niet beperkt tot de Vader. Zoals je ook de Heilige Geest er niet buiten kunt laten, dat zie je al in Genesis 1. Waar we lezen dat de Heilige Geest zweefde, de Geest God zweefde over de water. De Heilige Geest is er van het begin aan bij betrokken. En in de psalmen lezen we het ook meer keren. Dat God door de Heilige Geest geschapen heeft. Dus ik zou liever zeggen, bij de schepping ligt het accent misschien wel op de Vader, voor zover je dat kan zeggen. Maar de schepping is een werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wat de verlosser betreft, kun je zeggen dat het accent ligt op de Zoon. Want niet de Vader is aan het kruis gestorven, niet de Geest is aan het kruis gestorven. Maar de Zoon die mens geworden is, is aan het kruis gestorven. Niettemin is de verlossing uitgegaan van de Vader. Hij heeft zijn Zoon in deze wereld gezonden als zoenoffer voor de zon. En in Hebreeën 9 vers 14 lezen we dat Jezus zich opgeofferd heeft door de eeuwige geest. Ook de Heilige Geest is ten nauwste betrokken bij het werk van de verlossing. Dus nogmaals, het is de drie ene God die de God van de verlossing is. De verlossing is uitgegaan van de Vader, is uitgevoerd door de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. En precies zo is het bij de heiligmaking. U mag best het accent leggen op de Heilige Geest zoals dat hier gebeurt, als u de Vader en de Zoon daar dan maar niet van losmaakt. De Heer Jezus zegt al in Johannes 17, Vader, heilig hen door de waarheid. Wie is daar degene die heiligt? Dat is de Vader. Nogmaals, er is geen werk dat God doet, waarin niet alle drie personen betrokken zijn. En hoe meer je gaat scheiden van elkaar, des te makkelijker komt, en dat wil de catechismus natuurlijk totaal niet, maar ik zeg het er toch bij, des te makkelijker kom je in de valstrik van het tritheïsme, het driegodendom. Alsof er drie personen zijn die toch min of meer onafhankelijk van elkaar werken en hun eigen werkverdeling hebben. Zoals in een gezin, drie leden van het gezin 's morgens erop uitgaan om elk zijn eigen baan te vervullen, zijn eigen werk te doen. Nee. In alle werkzaamheden zijn ze alle drie betrokken. Zoals ook het werk van de wedergeboorte uitgaat van de Vader, geschiet door middel van de Zoon in de kracht van de Heilige Geest. U mag best deze accenten leggen als u de drie personen maar nooit uit elkaar haalt. Ten slotte, hoe kan dat nu, zegt de catechismus? Je hoort het de catechiseermeester zeggen. Hij kijkt de leerlingen aan en hij zegt, er is toch maar één God? Jazeker, meester. Deuteronomium 6 vers 4 zegt dat toch heel erg duidelijk. Waar Israël het elke dag meer dan eens beleidt, Shema Yisrael, hoor Israël, Onze Heere is een enig Heere. De Heere onze God is een enig Heere. Hij is er maar één. Er is er maar één van. Zoals Hij is, is er geen ander. Hoe noemt u hem dan de Vader? Dat er dan drie zijn, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan moet u eens op het antwoord letten. Stel je voor dat de professor dat vraagt in de dogmatiekklas. Ze zijn bezig met de leer van de drie-eenheid. En hij vraagt aan de studenten, pak een stuk papier en schrijf eens wat argumenten op voor de leer van de drie-eenheid. En één student die is na één regel al klaar en heeft zijn arm over elkaar. En die heeft dit antwoord gegeven. Omdat God het zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. Met andere woorden, zo staat het in de Bijbel, klaar, punt. Kijk, nou zie je het verschil tussen een theoloog en een kerkelijke belijdenis. Ik heb een goede leermeester gehad, die hoogleraar Wijsbegeerte, was maar ook predikant, theoloog. En die mij daarin geholpen heeft. Als ik af en toe een probleem had met de catechismus, dan ging ik naar hem toe en zei, kijk, dat klopt theologisch toch niet? Hij zei, joh, het is ook geen theologisch document. Het is een kerkelijke belijdenis. Hij is weliswaar door theologen opgesteld, dat is al erg genoeg. Die moesten er eigenlijk met hun tengels van afblijven, want het is een belijdenis van de kerk, niet van de theologen. Dus je moet dat niet met theologische maatstaven beoordelen. Vandaar dat studenten dit antwoord nooit mogen geven. Krijgen ze een dikke onvoldoende. Ook al zouden ze zich beroepen op deze uitspraak. Theologen moeten dat uitvogelen hoe dat in elkaar zit. Zoals Augustinus ergens ooit gezegd heeft, wat zou het heerlijk zijn als we alleen maar dit zouden hoeven te zeggen. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God en toch is er maar één God. Punt. Maar, zei hij, vanwege de dwaalleringen moeten we er toch nog iets meer over zeggen. En toen schreef hij er 14 boeken over. Eigenlijk zijn het hoofdstukken, maar dat heette dan in Latijn boeken. En die dikke pil De Trinitate over de drie-eenheid is nog steeds een standaardwerk. Hij moest wel. Luther zei met bijna dezelfde woorden hetzelfde en heeft toen ook zeer uitvoerig erover gesproken. Theologen kunnen niet anders, daar worden ze voor betaald. Zij moeten dat helemaal uitvogelen en precies vertellen wat het is en wat het niet is. Maar als kerk hoeven wij dat gelukkig niet te doen. Als kerk zijn er momenten dat als iemand gevraagd wordt over een heel ingewikkeld theologisch vraagstuk, ja, maar hoe kan dat nou? Dan zeggen we gewoon, het klinkt bijna een beetje korzelig, omdat de Bijbel dat zo zegt. Klaar. Dat is wat hier gebeurt. En ik zeg dat niet om kritiek te oefenen. Ik zou juist kritiek hebben als hier een theologisch antwoord was gegeven. Want denk erom, dit is het antwoord van de Heer Jezus. Dat hij geeft tijdens de verzoeking in de woestijn. Waar hem een ingewikkeld probleem wordt voorgelegd en hij zegt er staat geschreven. En een tweede ingewikkeld probleem en hij zegt er staat geschreven. En een derde ingewikkeld probleem en hij zegt er staat geschreven. Er zijn momenten dat we spreken in statu confessionis, zoals theologen zeggen. Dan praten we als beleiders en even niet als academici. Er zijn momenten dat elke christen, al is hij nog zo geleerd, moet durven zeggen, wij geloven dat, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de schrift zo spreekt. Dit is wat we onze kinderen bijbrengen. Maar nogmaals, de catechismus is voor kinderen, is voor jonge mensen. Wij leren ze zeggen bij hele moeilijke vraagstukken, je hoeft dat niet allemaal uit te vogelen en precies theologisch te kunnen verklaren. Soms mag je gewoon zeggen, net als de Heer Jezus, er staat geschreven. En dat is wat hier gebeurt. Omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft, klaar. En dat deze drie onderscheiden personen, Vader, Zoon, Heilige Geest, de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Elke formulering blijft wandelen op het scherp van de snede. Maar zo kan het wel, dacht ik, hè? Zo kan het wel. Zeg niet, en dat zegt de catechismus ook niet gelukkig. Ja, wij geloven dat God ook een zoon heeft. Dat is niet de leer van de drie-eenheid. Daar stijgen de Joden onmiddellijk tegen, daar stijgen de moslims tegen, want die zeggen, God heeft geen zoon. Ja, maar wij geloven wel. En dan noemen we de Heer Jezus, maar de Heer Jezus is een mens hier op aarde, die als zodanig een zoon van God was. Dat is niet de leer van de drie-eenheid. De leer van de drie-eenheid is, wij geloven dat God Vader, Zoon en Heilige Geest is. Denkt u daar maar over na, wat daar het fijne verschil is. Niet, eerst hebben we God, en dan wacht je even en dan zeggen we, ja, wij geloven ook dat die God een zoon heeft. Want die zoon is ook God. Hoe kun je nou zo uitdrukken? De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God. 2 weken geleden kreeg ik een uitnodiging of ik 1 van 3 lezingen voor mijn rekening wilde nemen, die zouden over de drie-eenheid gaan. Oh, dat is mooi. Ik zeg, hoe luiden die 3 titels? De eerste luidde, wie is Jezus? Dat mocht ik dan doen. De tweede, wie is de Geest? En de derde, wie is God? Nou, dan voel ik de kriebels alweer over mijn rug lopen. Dus ik schreef terug, hoezo is Jezus niet God? Is de Heilige Geest niet God? En dan verontschuldigt men zich onmiddellijk. Maar dit gebeurt zo vaak. Dus ik had liever gehad dat ze schreef, wie is de Zoon? Wie is de Geest? Wie is de Vader? Algemene titel, de drie-ene God. Maar zo makkelijk, ook protestanten, zeer orthodoxe protestanten, als je het hebt over de God van het Oude Testament, denken ze allemaal automatisch dat dat de Vader is. Zoals hij in het Nieuwe Testament zich openbaart. Zeg het maar eerlijk. Terwijl als God zich openbaart in Jesaja 6, u weet het wel, in dat visioen van Jesaja, waar Gods heerlijkheid de zomer van zijn kleed de tempel vullen, dan zeggen de mensen, dat is de Vader. Terwijl Johannes 12 zegt dat Johannes daar de heerlijkheid van Christus zag. Lees maar na. In het boek Handelingen wordt geciteerd wat God daar zegt. En dan staat er, dit zei de Heilige Geest. Met andere woorden, de God die verschijnt aan Jesaja in Jesaja 6 is naar het getuigenis van het Nieuwe Testament. Vader, Zoon, Heilige Geest. In beginnen schiep God de hemel en de aarde. Vader, Zoon, Heilige Geest. Maak nooit stiekem op een of andere manier de Heer Jezus tweede rangs door te spreken over God en dan over Jezus. Ten slotte, laatste opmerking. Veel evangelischen doen het omgekeerde. Die hebben dit zo goed begrepen dat ze in de omgekeerde fout vervallen en dat gebeurt ook vaak. Dan lees je traktaatjes van Jezus heeft alle dingen geschapen. Ja, sorry, maar zo kan je het ook weer niet zeggen. Jezus is de naam van een mens. De wereld is niet door een mens geschapen. Je moet zelfs niet zeggen, God de Zoon heeft alles geschapen. Je moet zeggen, God heeft alles geschapen. En dat deed God volgens Johannes 1 en Kolossen 1 en Hebreeën 1 door middel van de Zoon. Zo spreekt de schrift. Hoe groter de mysteries zijn, hoe belangrijker het is in het spreken erover zo dicht mogelijk bij de schrift te blijven. Dan kan je ook niet uitglijden. Nou, dat was dan nog maar het eerste van de 12 artikelen. De volgende maal hopen we daarmee verder te gaan.